Zo, goedemorgen allemaal. Ik wil graag Gods woord met jullie allemaal openen en ik wil graag twee gedeeltes met jullie lezen. Gedeelte uit Matteüs 6 in de eerste instantie en dan een stukje uit Colossenzen 1. Matteüs hoofdstuk 6 vanaf vers 25 tot en met 34. Bekende gedeeltje. Gedeelte waarboven staat bezorgdheid. Matteüs 6, 25, 34. Daar lezen we Gods woord als volgt. En zegt de Heer Jezus zelf, daarom zeg ik u, weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmee gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels. Zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren. En toch voedt uw hemelse Vader die. Gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën van het veld, hoe zij groeien. Zij arbeiden niet en ze spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras van het veld dat er heden is en morgen in de oven wordt geworpen zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maakt u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmee zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken van de heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft, maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En dan naar Colossenzen hoofdstuk 1. Vers 15 tot en met vers 20. Het gedeelte waar de Heer Jezus Christus wordt voorgesteld. En we nader met hem kennis maken. Ik heb al twee teksten uit dit gedeelte besproken, vers 15 en vers 16. En vanmorgen wil ik graag vers 17 met jullie onder de loep nemen. Maar we willen het eerst lezen. Vers 15 tot en met 20 van Colossenzen 1. Hij, Jezus Christus dus, is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van de ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Het is het begin. De eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises alle dingen weer met zich te verzoenen. Door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Tot zover de lezingen uit Gods woord. Vers 17, het Colossenzen 1, hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Het is ruim 7 jaar geleden dat ik dezezelfde tekst hier voor u heb besproken als een losse tekst, om het zo maar te zeggen. Nu komen we hem opnieuw tegen in het hele verband van Colossenzen 1, vers 15 tot en met vers 20. En nu wil ik hem opnieuw met u bespreken. Is het koninkrijk van God, waar de Bijbel over spreekt, is dat vandaag aan de dag voor ons al een realiteit? Of is dat nog een verborgenheid? Een koninkrijk is een land, een rijk of een gebied waar een koning of een koningin over regeert, zeggenschap over heeft. Nederland is bijvoorbeeld een koninkrijk. Een rijksgebied waarover onze koningin regeert, zeggenschap heeft. Nu, deze wereld als geheel, zegt Gods woord, ligt onder de invloedssfeer van de boze, want hij is de overste van deze wereld. Toen in het paradijs de mens, Adam en Eva, zondigde, en zij waren tot dat moment heersers namens God over deze wereld, raakten ze die heerschappij kwijt aan de Satan die op slinkse wijze dit onrechtmatig zich heeft toegeëigend. De schuld van de mens die verleid werd en zich liet verleiden. Dus vanwege de zonde leven we in deze wereld toch onder de regering, tussen aanhalingstekens, van de overste van deze wereld. Satan heeft veel in de melk te brokkelen, om het zo maar te zeggen. Maar in ieder die zich bekeert tot Jezus Christus en hem als Heer aanvaardt, die komt ook onder zijn heerschappij. En die leeft eigenlijk in twee werelden. Dat ervaart u denk ik ook. Of niet? Je bent een kind van God, een koninklijk kind door de Vader bemind. En je wilt onder leiding van Gods geest hem gehoorzaam zijn. En gelukkig is de geest daar en Gods woord daar om ons te helpen. Anders zou het helemaal niet lukken. Maar aan de andere kant trekt ook deze wereld met al zijn zuigkracht van dingen die mooi lijken aan de buitenkant, maar van binnen giftig en gevaarlijk zijn. Dat dubbele, dat kenmerkt toch ons leven. Nu, God regeert in een zekere zin en alles gebeurt onder zijn toelating, maar we kunnen nog niet zeggen dat de Heer Jezus nu al op de troon zit en regeert vanuit Sion. Dat is nog niet het geval. Het gaat komen. En we zullen niet weten wat ons dan gaat overkomen. Maar dat wordt een realiteit straks. Het kruis is daarvoor de grondslag, het fundament gelegd. En het is een kwestie van tijd dat dat komt. Nu nog niet. We leven nu in het nog niet. Het volmaakte moet nog komen. Dat was ook in Colosse het geval. Nog niet. In Hebreeën 2 staat zo'n hele duidelijke tekst die ons helpt om dingen in het juiste perspectief te zien. Hebreeën 2 vers 8 en vers 9, waar de apostel dit zegt. Als hij de Heer Jezus neerzet als groter dan Mozes, En hoger dan de engelen, maar die zich vrijwillig onder de engelen heeft geplaatst, daar staat er dit. Want bij dit, alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch, thans, nu, zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld is, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade van God voor ieder de dood zou smaken, wij zien hem met heerlijkheid en eer gekroond. Waar? Daar. Nog niet hier. Dat komt nog. Dat is een heerlijk vooruitzicht waar we naartoe leven. We zien hem, maar we zien nog niet dat hem nu alle dingen al zijn onderworpen. We leven in de tijd, in de bedeling van de genade, waarin alle mensen eigenlijk hun gang kunnen gaan. En God laat dat toe. Straks is het afgelopen. Dat kent een keer een eind, maar nu nog niet. Straks wel. Nu Paulus benadrukt in die Kolossenzenbrief, hoofdstuk 1, vers 15 tot 20, de persoon van de Heer Jezus. Hij stelt hem aan de gemeente voor. Kennen ze hem dan niet? Ja, ze kennen hem. Maar Paulus wil dat ze hem nog beter leren kennen. En nog meer leren belijden. En dan nog meer uit zullen leven, opdat dat ja, hun heil is. En opdat het ook een getuigenis mag zijn in de plek, in de plaats waar ze wonen, in Kolosse. Een puur heidense stad, waar de overste van deze wereld veel mensen in zijn macht heeft. We hebben maanden geleden al gezien, de teksten vers 15 en 16, dat Jezus Christus het beeld van de onzichtbare God is. Dat hij dus God openbaart. Hij toont God, hij openbaart God, hij laat zien wie God werkelijk is. We hebben gezien dat hij de eerstgeborene is van de ganse schepping, vers 16. Dat wil zeggen, hij is gelijk aan God. Heer Jezus is superieur, hij is soeverein. Hij is God zelf. En nu het derde kenmerk, vers 17. Dat hij is voor alle dingen en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Nou, wat wil Paulus nu aan de gemeente duidelijk maken en over hun schouder, als het ware ook aan ons? Dat God in Christus, dat Christus God is, en hij is de schepper door wie alles geschapen is, maar hij is ook de onderhouder, de dingen die alles vasthoudt. Als hij, als het ware menselijke wijs gesproken, dan één vinger zou terugtrekken uit deze schepping, dan klapte alles in elkaar. Dan was er geen enkele cohesie meer. Geen enkele samenhang. Dan zou alles in elkaar storten. Dankzij hem is alles nog één geheel. Hoe gebroken ook door de zondeval. Toch houdt hij alles nog steeds vast. Nu, iemand heeft wel eens gezegd, hier in deze, het ondermaanse, hier op deze aarde, zijn eigenlijk 7 koninkrijken gekomen na de zondeval. Het koninkrijk van het eigen ik, en dat is een heftig koninkrijk, want dat beveelt anderen hoe ze moeten denken. Dan leggen anderen onze wil op, van nature, rechtstreeks of indirect, maakt niet uit, dat doen we. Heel gemakkelijk. Het koninkrijk van het gezin, wat heel gezond kan zijn, maar wat ook een bolwerk kan worden. Waar geen mens kan binnendringen. Niet de naaste liefhebben als jezelf, maar alleen jezelf liefhebben. Het koninkrijk van het geld, en dat is een macht, die gedeeltelijk is ingestort. Maar toch. Koninkrijk van de klasse. Je ziet dat in India nog heel sterk. Klasse. Werknemers, werkgevers. Enzovoort, enzovoort. Koninkrijk van de kerk. als gemeente dienstbaar zijn, maar een kerk kan ook een machtsinstituut worden. Met alle gevolgen van dien. Koninkrijk van het natie, het nationalisme. We hebben in de geschiedenis gezien hoeveel ellende dat kan brengen. En het koninkrijk van het ras. Racisme. Met alle gevolgen van dien. Het zijn de 7 koninkrijken die na de zondeval zijn ontstaan. En die een goede kant kunnen hebben, maar vaak zijn doorgeslagen. Daartegenover staat het koninkrijk van God. Waarin Christus is de dienaar van alle dienaren. En daarom koning. We zien Christus hier als de ontwerper van alle dingen, want hij is voor alles en alle dingen hebben bestaan in hem. Hij is de onderwijzer, tweede O en de derde O, de onderhouder. Samen bestaan, bestaan. Ik zal het u stuk voor stuk uitleggen. Christus als de ontwerper, vers 17. Hij is voor alles en alle dingen. Daarvoor staat in vers 16 wat die alle dingen zijn. Dat zijn de zichtbare en de onzichtbare dingen. De stoffelijke en de onstoffelijke dingen. En daar is alles mee gezegd. Alles wat bestaat. Zichtbaar, onzichtbaar, stoffelijk en geestelijk. En dan staat er in vers 16 ook nog bij. In elke locatie. Hè, die in de hemelen, die op de aarde zijn. De hemelen, 1, 2, 3, de aarde. De zichtbare, onzichtbaar, zijn tronen, zijn heerschappij, overheid, zijn machten. Alle dingen zijn door hem gesproken. Elke soort en ook elke rang. Het is allemaal door hem geschapen. Het heeft zijn bestaan aan hem te danken. Het woordje alle komt 7 keer voor in dit gedeelte, vers 15 tot en met 20. Alles, allen. Hij beheerst het allemaal. Voor alles heeft hij alles uitgedacht en al ontworpen. Zijn hart, zijn hoofd en met zijn handen gemaakt. De evolutie, theorie, heeft heel veel dank bij God weggeroofd. God komt de eer toe, alleen al vanwege het feit dat hij alles heeft geschapen. Hij sprak en het was er. En van hoe weinig mensen, hoe weinig schepselen, wordt hij nog daarvoor bedankt elke dag. Als we iets hebben leren kennen van de autonomie van een mens, hoe een mens in elkaar steekt, neem alleen maar het oog of het oor, ga daar eens je in verdiepen en het duizelt je gewoon. Het duizelt je gewoon. Is dat dan zomaar ontstaan? Blijkbaar. De mensen met een groot verstand geloven dat zelf. Professor in Leeds, Stuart Burgess, heeft een prachtig boek geschreven. Het is ook het Nederlands vertaald. Ontwikkeling of ontwerp. Bewijs van doelbewust ontwerp en toegevoegde schoonheid in de natuur. Hij is een zeer geleerde man. Hoofd van een afdeling van de Universiteit van Leeds, Stuart Burgess. Heeft diverse boeken geschreven in het Engels. En dit is de enige, voor zover ik weet, die vertaald is in het Nederlands. Hij vertelt hier over het ingewikkelde van de knie. Hoe een knie in elkaar steekt. Nou ja, dat is toeval is onmogelijk. Een knie kan nooit door toeval zijn ontstaan. Er zijn veel te veel aspecten die daarbij nodig zijn. Dat is onvoorstelbaar. Verderop spreek je over de albatros. Enzovoort, enzovoort. Je moet het maar eens aanschaffen. Of een dergelijk boek. En u daarin verdiepen, want het is, het brengt je tot verwondering. Het brengt je tot stil worden voor God. Het brengt je voor aanbidding voor God. Alleen al aan de schepper. Dan laten we ze de verlossing even buiten beschouwen. Alleen al als schepper verdient hij onze dank en onze eer. En zoveel schepselen geven hem die niet meer. En dat is een hele trieste ontwikkeling. Er is één ontwerper en dat is God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Genesis 1, vers 26 klinkt het al, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. God heeft het bedacht, God heeft het gemaakt. Christus was daar volledig bij betrokken. Want hoe wordt Jezus genoemd? In Johannes 1, de Logos, het woord met een hoofdletter. En als God spreekt, is het zijn woord met een hoofdletter. Is het in en door Jezus Christus. Het eeuwige woord van God. Er is éénzelfde ontwerp, éénzelfde patroon, één grondpatroon, wat we overal terugvinden. Dat is het blauwe merk van onze schepper. Daarom is het zo verschrikkelijk. Satanisch, dat woord durf ik in mijn mond te nemen, dat vele scholen de evolutietheorie brengen als bewezen feit. Dat is echt heel erg. Er zijn ook veel christenen, ook zelfs geleerde christenen, die geloven dat evolutie en schepping kan samengaan. Maar ik geloof er echt geen ene draad van. Als je Genesis 1 leest, is dat geen proza, is dat geen gedicht of iets. In het Hebreeuws is dat duidelijk een geschiedkundig verhaal met vele ennen aan elkaar geplakt. Dat heeft daar niets mee te maken. God wordt beroofd van zijn eer. Alles is voortgekomen uit Gods gedachten en door zijn woord is alles ontstaan. Daarin is God uniek en totaal anders. Hij is heilig. En wij moeten hem dat laten. Eenheid en verscheidenheid. Vakmanschap. Misschien dat we daardoor en daarom ook tegenwoordig zo weinig vakmanschap meer vinden in deze wereld. Dat staat op de tocht. Op alle mogelijke manieren. Er is geen tijd meer voor, er is geen geld meer voor, er is dit niet meer voor. Opleidingen zijn veel minder dan vroeger. Duidelijk evolutie. Naar beneden. Degradatie. Het zakt af in plaats van dat we omhoog stijgen. Echt wel. Ik heb het u al een keer meer laten zien, maar ik heb het nog een keer meegenomen, omdat ik het zo'n prachtig voorbeeld vind. We komen al jaren in Engeland, bij geliefde vrienden. En daar hebben we destijds een servies ontdekt wat ons bijzonder aansprak. Port Marion. En weet u waarom mij dat zo aansprak? Omdat eenheid en verscheidenheid, dat geestelijke principe, ook daarin terugkomt. De borden hebben allemaal hetzelfde randje en dezelfde vorm. Maar ze hebben allemaal een verschillende inhoud. Allemaal een andere bloem. Ze zijn hetzelfde en toch anders. Dat zijn net wij, u en ik. Hetzelfde en toch anders. Dat is nou God, zo schept God nou altijd. Eenzelfde erkenning en eenzelfde patroon. Maar altijd met een uniek gegeven in het midden. En daarom hebben we dat, nadat we in 92 daar voor het eerst kwamen, later ook een stukje bij beetje aangeschaft. Omdat we daar, als we eten, altijd aan moeten denken. Eenheid en verscheidenheid. En dat is voor mij een geweldig dierbaar principe geweest altijd, maar nog meer geworden. Ook in de praktische dingen van het leven. Weet u, daarin zie je de hand van de meester, van de ontwerper. En ten diepste de hand van God. Daarin leren we ook onze naaste lief hebben, ook als hij ons niet lief heeft, misschien zelfs haat. Het is en blijft een ontwerp van God. Daarom was de eerste gemeente zo vol van liefde en ging mensen begraven die door niemand begraven werden. Want ze zeiden, dat zijn schepselen Gods. Die kunnen we nou niet zomaar laten liggen en zo laten verteren. We moeten ze met eerbied behandelen. Want zijn schepselen van God. Dat zou ons ook en ook mij meer moeten kenmerken. U, jij, ik, wij zijn Gods ontwerp. Dus we zijn ergens voor bedoeld. En ergens voor bestemd. Ons leven hoeft niet zinloos te zijn. Maar kan een bestemming hebben. Dat vinden we in hem. Christus als de ontwerper. Hij is ook de onderwijzer, want in hem bestaan alle dingen, zegt Paulus. Dat wil zeggen, als het in hem bestaat, moet het ook in hem zijn bestemming vinden. Als een fabrikant hier op deze aarde iets maakt, een ingewikkeld apparaat, noem maar wat, televisie, radio, dat is misschien niet zo ingewikkeld, maar voor mij toch wel. In ieder geval, dan gaat diegene die het ontworpen heeft ook een gebruiksaanwijzing erbij leveren. Die gaat dan op een rijtje zetten hoe dat allemaal in elkaar zit, hoe dat werkt, welke knop voor dit dient en welke knop voor dat dient. Die weet precies hoe het in elkaar steekt, omdat hij het heeft ontworpen. Zo kent God u en mij exact precies hoe we in elkaar zitten. En hij heeft een gebruiksaanwijzing gegeven in de 66 boeken van de Bijbel. Die zijn niet allemaal rechtstreeks aan ons geschreven, elke brief, maar wel voor ons bestemd. Omdat wij zouden leren wie God is. We kunnen ons leren kennen zoals we zijn zonder God, als een zondaar. We leren onszelf kennen wie we zijn in Jezus Christus. Dat is de gebruiksaanwijzing. En die hebben we nodig. Hij is de onderwijzer, Christus. Hij is de schepper. Van hem leren hoe alles in elkaar zit. Hij weet het en hij leert het ons. Matteüs 11, vers 28. Kom tot mij, al die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Zielrust. Colossenzen 2 vers 3. Paulus komt erop terug later. Colossenzen 2. Christus in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Al de schatten van wijsheid en van kennis zijn verborgen in hem. Nou, bij wie moet je dan wezen? Wil je wijs worden? Wil je kennis opdoen? Bij de Heer Jezus. Gods enige Zoon. God zelf. Colossenzen 2 vers 9. Komt hij er nog een keer op terug. Want er zijn allerlei gevaarlijke wijsheden, menselijke wijsheden die op de loer liggen. Die zogenaamd een heleboel dingen weten. Christus, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Al de volheid van God woont in Jezus Christus. Al zijn heerlijkheid. Al zijn heiligheid. Al zijn genade. Al zijn goede tierenheid en barmhartigheid. Allemaal in Jezus. Ik moet bij hem terecht. Ik moet van hem leren, ik moet naar hem luisteren. Aandacht hebben voor wat deze leraar, Rabuni, deze meester zegt. Daarom zegt Colossenzen 3 vers 16 ook, die bekende tekst, verderop, Paulus komt er steeds op terug in deze brief. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid, heb je die wijsheid weer, elkaar leert en terechtwijst, psalmen, lofzangen, geestelijke liederen zingen, Gode dank brengt in uw harten. Want daar heeft God recht op onze dank. Op onze dankbaarheid, onze tevredenheid. Dat zou ons als christenen moeten kenmerken. Dankbaarheid en tevredenheid. De mensen in de wereld kennen dat niet. Ontevreden, ondankbaar, natte zomer. Je hoort ze wel mopperen. Ergens zag ik staan. Wat is het leven goed als de zon schijnt? Nee, wat is het leven mooi als de zon schijnt? Dan denk ik er altijd achteraan. Wat is het leven goed als het regent? Toch? We hebben allebei nodig. We zitten niet te mopperen. Matteüs 23 vers 8, u zult u niet rabbi laten noemen, want één is uw meester en gij zijt alle broeders. Eén is uw meester. We komen allemaal op hetzelfde niveau terecht. Allemaal afhankelijk van hem, onderwijs genietend van hem. Laten we dan ook zitten dagelijks, wekelijks aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Er is éénzelfde die ons voorgaat, éénzelfde die leiding geeft. Hij is dienstbaar, hij is bekwaam, hij heeft kennis, hij heeft wijsheid, hij heeft de volheid Gods. Bij wie moeten we anders nou terecht? U alleen hebt woorden van eeuwig leven, zei Petrus ook al. Ik wil niet weglopen, heren. Naar wie moet ik toe? U bent de beste, u bent de hoogste, U bent de grootste. Hij is onze onderwijzer. Ik hoop dat u hem zo hebt leren kennen. En hij heeft één doel voor ogen. Dat is heelheid brengen in ons kapotte leven. Harmonie brengen in onze disharmonie. Evenwicht brengen waarin wij van nature onevenwichtig zijn. Jezus vult ons leven op een geweldige manier aan. Tot slot, terug naar vers 17, Colossense 1. Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Christus als de onderhouder. In hem bestaan alle dingen samen, staat er. Zijn alle dingen samengevoegd. Hij is degene die alles bij elkaar houdt. De samenhang van elke atoom is er dankzij Jezus Christus. De grootste drie-eenheid in deze, in het heelal is de drie-eenheid van God, Vader, Zoon en Heilige Geest. De kleinste drie-eenheid is de eenheid van de atoom. Neutroon, protoon en elektroon. Het staat ook uit drie deeltjes. Dat is de kleinste drie-eenheid. En die worden door God vastgehouden. Ja, mensen rommelen eraan. En kunnen er ook van alles mee doen. De goede kant op, maar ook de slechte kant op, helaas. Maar Christus is de samenhang van elke atoom. Van elke cel in mijn lijf. Is hij de samenhang. Trekt hij zijn hand terug, dan valt alles als een plump pudding in elkaar. Dat zijn we ons lang niet altijd bewust. Maar dat is wel zo, staat hier geschreven. In hem bestaan alle dingen. Aan hem danken we de samenhang, de cohesie van alles. Onderlinge samenhang. De kracht die moleculen van een stof bij elkaar houdt. Dat is hij. Hij is de grootste, maar hij zit ook in het allerkleinste. Er is één onderhouder, één verbindende schakel, één rode draad. Dat is Jezus Christus en niemand anders. Hebreeën 1 vers 3 zegt het op een andere manier hetzelfde. Hij die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Hij die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Jezus Christus. Nou, dat is nog eens vaderlijke zorg, vind je niet? Dat is nog eens vaderlijke zorg. Dat hij ons draagt, alles draagt. Heel ons wezen. Ons hart, ons bloed. Eén offer van Jezus was voldoende om ons weer terug te winnen voor hem. En wie dat erkent en dat beleidt, is voor eeuwig veilig in hem. Vergeving, een nieuw begin. Maar daarom zegt Jezus ook in Matthäus 6, we hebben het gelezen, hou je dan ook niet alleen maar bezig met de materiële dingen. Ga daar niet in op, want je gaat daarin onder. Zoek dan toch eerst zijn koninkrijk, het koninkrijk van God, en zijn gerechtigheid. Die ook in Jezus Christus weer te vinden zijn. Zoek dat nou eerst, laat dat nou je prioriteit zijn. En de rest komt er best wel achteraan, want God weet heel goed wat je nodig heeft. En hij zal daar best in voorzien. Kom, kies voor dat wat het belangrijkste is. Christus is al bij elkaar. Buiten hem valt alles uit elkaar. Nou, u maakt vast wel eens een taart, een kwarktaart of zoiets. Dames, misschien de heren ook wel onder ons. Ik tenminste wel, zo af en toe. En dan gebruikt u gelatine. Poeier of blaadjes, maakt niet uit. Maar dan gebruik je gelatine. Waarom? Waarom gebruik je dat nou? Probeer dat zonder. Dan loopt alles weg, loopt alles uit elkaar. Het is een slappe boel. Het is niet te eten, het ziet er ook niet uit. Het is gewoon één mislukking. En dat kleine beetje poeier, dat houdt alles samen. Nou, met alle respect gesproken, zo is de Heer Jezus ook. De samenhang onder alles, in alles. Hij maakt alles sterk, stevig, het oogt goed. Allemaal dankzij hem. Wat dat betreft komt hij ook wel veel dank tekort van ons. Ook van ons gelovigen. Hij is de samenhang van alles. Ook van alle materiële dingen. Ook van alle geestelijke dingen. Van alles, want hij is de schepper. Hij is de eigenaar. En tot hem keert alles terug. Want uit hem en door hem en tot hem zijn enkele dingen. Oh nee, alle dingen. Alle dingen. Laten we ons dat goed bewust zijn. Dus hij is de ontwerper. Hij is de heilige God. Hij is de onderwijzer. Hij is de dienstbare God. En hij is de onderhouder. Hij is de barmhartige God. Nou, wat wil je nou nog meer? Niks toch? Die genade van hem en dankzij hem en door hem is voor ons allemaal genoeg. En laten we dan maar in de wereld staan als mensen die voor verstandige mensen, zogenaamd verstandige mensen, dom lijken. Maar ik hou vast aan de schepping in 6 dagen. En dan kunnen ze me uitlachen en zeggen, man, wat loop je achter? Je bent niet ontwikkeld, je bent onderontwikkeld. En dan zeg ik, dank je wel. Ik hoor bij een andere klas, een hogere klas, waar jij nog niet bij kunt. Ik ben en ik hoor bij de Heer Jezus. Mijn leraar, mijn onderwijzer en mijn meester. Hij weet het toch beter dan jullie, want jullie veranderen elke 10 jaar van gedachten. Zijn gedachten blijven eeuwig gelijk. De Heer zegent zijn woord aan u en aan mijn hart en leer ons hem na te volgen. Elke dag van ons leven. Halleluja. Amen. Gaan we samen danken. Heer onze God, we willen u belijden als Vader, Zoon en Heilige Geest, de drie-enige God die leeft en regeert van eeuwigheid tot eeuwigheid, de Schepper, de Verlosser en de Voleinder van alles. Heere, u bent alles. En wat leven we dan toch vaak zo arm als Job? Zoveel gekregen, zoveel aangereikt gekregen en we nemen met een klein beetje genoegen. Heere, leer ons toch u te danken. Elk moment van ons leven, voor zoveel dingen die u ons geeft, elke dag weer opnieuw. We worden vaak afgeleid, heren, door de overzicht van deze wereld. Ons eigen hart, wat ons ook nog wegtrekt soms bij u vandaan. En door de zuiging van het hele wereldse systeem, wat ons een heleboel dingen voorschotelt, die glim aan de buitenkant, maar verrot zijn van binnen. Heren, dank u dat u er bent en ons elke keer weer de ogen wilt openen, voor uw heil, voor uw heling in uw woord. Voor uw geest die dat wil binnendragen en wil uitwerken. Voor uw woord wat zo vol is met uw onderwijs. Help ons te buigen voor u. En samen ook te luisteren naar uw stem. En het zo uit te dragen in een wereld die eigenwijs is. En die op eigen manier alles wil invullen. Maar daarachter zal gaan komen straks dat het allemaal Haagse bluf is. Allemaal lucht. Er blijft niks van over. Dank u wel. Leer ons in alle ootmoed u te volgen. En geef ons een goede zondag en een geweldige week waarin u ons voorgaat. Ook te midden van moeite en strijd. Ook te midden van ziekte en tekorten, heren. We verwachten het koninkrijk en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Straks als Jezus weerkomt. Geprezen zij zijn naam voor eeuwig. Halleluja. Amen.